Bij deze heropen ik de vergadering van de commissie Ruimte en Economie van 14 oktober. En welkom aan alle aanwezigen en ook aan de luisteraars thuis. Bericht van verhinding is ontvangen van mevrouw Duisters, de heer Molts, mevrouw Grijmans en de heer J. Wekers. Daarnaast nog maar even voor de duidelijkheid de mondkapjes dragen wanneer u zich verplaatst. En niet vergeten de anderhalve meter afstand aan te houden. Bedankt hiervoor. Neem u mee naar agenda punt 9, bestemmingsplan Geuzendijk 17. Waarin het voorstel is het bestemmingsplan Geuzendijk 17 gewijzigd vast te stellen, aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen en gedeputeerde staten van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan. Wie mag ik het woord hierover geven? Meneer Wieser, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het bestemmingsplan gelezen en wij vinden het een prima plan. Wat ons betreft kan het een hamerstuk worden zelfs. Tot zover.
Krachtig. Meneer Seiben.
Voorzitter, eindelijk weer eens een voorstel voor een ruimte voor ruimte woning die past in de oorspronkelijke bedoeling van ruimte voor ruimte en die ook wel vergelijkbaar is met de eerste reeks van ruimte voor ruimte woningen waarvoor we het bestemmingsplan hebben aangepast. In dat opzicht is het prima. Ik pak er meteen dan het volgende bij het volgende agenda punt Horst 2a. Daar zit alweer wat meer kunst en vliegwerk in, maar ook dat is voor ons akkoord. Toch nog even terug naar de artikelen die daar voor de vakantie over de ruimte voor ruimteverregeling verschenen zijn. Ik zeg het voor niks, maar ik zeg het dan toch. Eigenlijk zouden we gewoon direct moeten stoppen met de hele regeling. Het is ooit bedoeld geweest als een goede manier om het geld voor de stallensloop terug te regelen. Er zit nu te veel het accent in ook van mensen die zoeken naar een exclusieve plaats om te bouwen en mensen die dan geld willen verdienen aan grond door de bouwgrond van te maken. Wat dat betreft is de regeling ontspoord naast de andere dingen die in dat artikel zijn genoemd. Maar voor nu akkoord met deze twee voorstellen.
Dankjewel. Meneer Wekers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat dit agendapunt betreft kunnen wij als de Sweert ons aansluiten bij de heer Wieser en de heer Seiber. De locatie is geschikt. Er wordt voldaan aan de structuurvisie en op basis van de ingediende zienswijze is er overeenstemming bereikt met de verschuiving en de aanpassing die wordt gedaan. Dus het ziet er gewoon prima uit. Voor ons mag dit dus ook wel weer een hamerstuk worden. Dat was het, dank u.
Dank u wel, meneer Van der Loop.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, dit plan lezende en in de fractie besproken hebbend, was onze eerste reactie, is dit rijp voor behandeling in de raad? En onze conclusie is, ja, dat is rijp voor behandeling in de raad en niet alleen voor behandeling, eigenlijk als hamerstuk.
Dank u wel. Kijk, mevrouw Steenbach had u, ja, dan ben ik u niet vergeten.
Nee, is prima. Dank u wel, voorzitter. Ook D66 heeft kennis genomen van het bestemmingsplan en mag voor onze fractie als hamerstuk naar de raad.
Dan kijk ik nog even naar meneer Heuvelmans.
Even, ik had geen vinger opgestoken, omdat ik denk van ja, het is inderdaad rijp voor behandeling en het mag een hamerstuk zijn. En dan hoeft er ook geen woord aan vuil te maken.
Is dan ook niet gebeurd. Dankjewel. Wij hebben een hamerstuk. Brengt ons bij agenda punt 10. Bestemmingsplan De Horst 2a. Het voorstel het bestemmingsplan De Horst 2a ongewijzigd vast te stellen. Aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. En hiervoor geen exploitatieplan vast te stellen. Meneer Seven heeft al een voorschotje genomen. Wie mag ik nog meer? Meneer Wieser, meneer Van der Loo. Meneer Wieser, ga gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we kunnen natuurlijk geen woorden aan vuil maken, maar ja, dat doet denk ik ook geen recht aan de raadsvoorstellen die voorliggen en de ambtelijke ondersteuning die daar geboden is. Ook dit stuk ziet er gewoon prima uit en kan, zo in navolging van wat de heer Seibe al zei, voor ons een hamerstuk zijn.
Dank u wel. Meneer Van der Loo.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat de opstellers van het plan de weinige woorden die eraan vuil gemaakt worden opnemen als een groot compliment. Hamerstuk.
Dankjewel. Meneer Wekers.
Dankjewel, voorzitter. Ja, ik sluit mij aan bij mijn voorgangers. Eigenlijk met dezelfde argumenten die ik bij het vorige agendapunt al heb genoemd. Maar ik heb toch een paar kleine vragen en eigenlijk gewoon om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Er staat 1000 vierkante meter in dit voorstel. Wat wordt gewijzigd naar 800 vierkante meter of eigenlijk 798. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ja, dat vind ik opmerkelijk. En er staat ook een zin in het paragraaf 1.2... dat het gevolg van een kleiner oppervlak is dat de bijdrage die de afnemer moet vergoeden moet worden aangepast. En dat snap ik niet helemaal. Misschien dat men dat mij uit kan leggen, zodanig dat ik ook weer wat wijzer word in dat wat dat betreft. En dan is het ook de vraag welke bijdrage moet de afnemer nu aan Ruimte voor Ruimte Limburg gaan betalen of gaan vergoeden. En een derde is, heeft het kleiner oppervlak financiële gevolgen voor de gemeente? Want dat is mij niet helemaal duidelijk. En dat zijn eigenlijk gewoon verduidelijkingsvragen voor mijn eigen nieuwsgierigheid. En verder mag dit dus ook gewoon een hamerstuk worden. Dank u.
Dank je wel. Ik loop nog even langs voor Steenbach.
Dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft mag er een hamerstuk worden.
Dank je wel. Meneer Heuvelmans. Dan geef ik, meneer Zee, we hadden het al aangegeven bij het vorige agendapunt. Dan geef ik toch nog even het woord aan wethouder Van Eek.
Nou ja, wat Ruimte voor Ruimte doet, en in onze gemeente is dat misschien wat minder van toepassing als in andere gemeentes, maar is de mogelijkheden verruimen om Ruimte voor Ruimte woningen te kunnen realiseren. En van daaruit dus ook de versoepeling om ook toe te staan dat het gaat in dit geval om 800 vierkante meter, waarbij de bijdrage aan Ruimte voor Ruimte ook navenant wordt aangepast. Ook nog eens een keer in dit geval dat er sprake is van agrarisch bouwblok en niet zozeer agrarische grond. Dus dat is ook wel een andere uitgangssituatie. De bijdrage voor de gemeente verandert niet. Dat blijft gewoon 20.000 euro conform afspraak die wij met Ruimte voor Ruimte hebben gemaakt.
Dankjewel. Daarmee de vragen allemaal beantwoord hebbende, mag ik concluderen dat wij een hamerstuk hebben aangaande De Horst 2a. Wat ons brengt bij agenda punt 11, de parkeerverordening 2021, waarin het voorstel ligt in te stemmen met de parkeerverordening 2021. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Beenders.
Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats dank aan het beantwoorden van de vragen die schriftelijk zijn gesteld door Rob van Doren. Zelf had ik ook nog vragen gesteld over de verstrekking van de kraskaarten. Want er is enige onduidelijkheid over. In coronatijd zijn er veel mensen die proberen zo min mogelijk in dit stadhuis te komen. En bijvoorbeeld een kind de kaarten laten ophalen, de kraskaarten. En toen moest de betrokkenen gehaald worden, dat is gebeurd. Toen zei ze, als u nu de volgende keer legitimatiebewijs meebrengt, dan krijgt u de kraskaarten ook. Dan hoeft mevrouw niet mee te komen. Iemand anders brengt een legitimatiebewijs mee. En toen wordt er gezegd, je moet nu een getekende verklaring meebrengen van de betreffende, want anders krijg je de kraskaarten niet. Dus misschien is het wel goed om te vermelden onder welke voorwaarden dat kraskaarten worden meegegeven. Dat om in ieder geval een stukje duidelijkheid te scheppen. Het andere is dat ik moet zeggen dat het stuk er erg goed uitziet. In het verleden hebben we wel eens gehad dat er dus een omissie in kon zitten. Ik moet zeggen dat ik hier erg tevreden mee ben. Ik heb één vraag ten aanzien van het stuk. Dat is, er wordt gesproken over zakelijke belanghebbenden. En er wordt gesproken over, als je een bedrijf hebt, kunnen de medewerkers een vergunning kopen. Kunt u aangeven wanneer dat er sprake is van een bedrijf? Is dat dan als je bij de Kamer van Koophandel bent ingeschreven of wanneer is er sprake van een bedrijf? Dat is mijn enige vraag.
Dank u wel, meneer Seibe.
Voorzitter, de parkeerverordening wordt niet gewijzigd in vergelijking met de verordening die geldt voor 2020. Er is kennelijk geen aanleiding voor, ze ook niet weten waarom, dus dat is allemaal prima. Een kleinigheid daarover. Het was handig geweest als in het raadsvoorstel had gestaan dat de verordening inhoudelijk niet gewijzigd is. Dat bespaart wat lezen. Het staat wel in het BNW-advies, maar het staat niet in het raadsvoorstel. Goed, dat zijn van die kleine geetjes bij het opstellen van het stuk. Iets anders, dat zit een beetje in dezelfde lijn. Dat vorig jaar was het ook, daar heb ik er niks van gezegd. Het college heeft de beleidsregels voor 2021 vastgesteld tegelijk met het voorstel voor de verordening. De beleidsregels hebben hun grondslag in de verordening. In theorie is het mogelijk dat de raad een verordening zodanig vaststelt dat de beleidsregels die het college heeft vastgesteld niet meer gelden of geen grondslag meer hebben. Dus eigenlijk zouden de beleidsregels vastgesteld kunnen worden nadat de raad de verordening heeft vastgesteld. Concreet, de raad geeft met de verordening het college de bevoegdheid om vergunning parkeren via beleidsregels in te stellen. Ja, als de raad dat in de verordening zou schrappen, dan kan het college geen beleidsregels meer vaststellen. Goed, dan één inhoudelijk punt. Dat is denk ik hetzelfde als het punt dat mevrouw Beenders noemt. En dat is de aanpassing in 5.3. Het mogelijk maken van een verlenen van een vergunning aan overige belanghebbenden, geloof ik dat het heet, in zone 3. Dat wordt gedaan om een mogelijke grotere druk op de gebieden buiten zone 3 te voorkomen of te verminderen. Dat kan het effect zijn, maar is dan het effect niet dat er meer vergunning parkeren komt van niet-bewoners in zone 3? En dan denk ik dat we een beetje de klok aan het terugdraaien zijn, omdat we zone 3 juist hebben willen vrijwaren zoveel mogelijk van parkeren van werknemers van bedrijven. Dus graag nog even op dat punt uitleg. En voor de rest is het in orde, voorzitter. Prima.
Dankjewel. Daarmee de vragen allemaal gesteld. Ik geef het woord aan wethouder mevrouw Van Eek.
Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van het raadsvoorstel en de suggestie die de heer Seibe doet. We menen het altijd dusdanig op te lossen dat de verordening de wijzigingen rood afdrukt. Dus als u de verordening erbij pakt, kunt u volgens mij heel snel concluderen dat alleen de datum is aangepast. En daarom worden ook de collegevoorstellen erbij gedaan. Maar goed, als u op prijs stelt om dat specifiek te benadrukken de volgende keer, dan doen we dat uiteraard. Het feit dat er, ja, nou goed, we kunnen daarover discussiëren. We hebben het zo gedaan. En als u dat de volgende keer graag anders wilt, dan voegen we daar een regel aan toe als dat makkelijker is. Het is een beetje kip-ei verhaal, hè, ten aanzien van de verordening en de beleidsregels. Want als ik de beleidsregels er niet bij doe, dan gaat u vragen wat wij gaan veranderen in de beleidsregels en vice versa. Die discussie hebben we volgens mij in voorgaande jaren gehad. En ik dacht die echt hiermee beslecht te hebben. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat we de beleidsregels in concept bijvoegen, zoals het college voornemens is ze in te voeren als u de verordening zou vaststellen zoals voorgesteld. Ja, en als u morgen of als u 4 november besluit om die verordening op een andere manier vast te stellen, ja, dan passen wij daarna de beleidsregels weer aan. Dus dit geeft het meest volledige beeld en is voor ons ook wel relevant om ons goed te kunnen voorbereiden op een tijdige invoering van eventuele wijzigingen. Dus daar heeft eigenlijk het alles mee te maken. Dus het is echt bedoeld om u te informeren over van welke vertaling de verordening geeft in de beleidsregels. Ja, zakelijk is inderdaad inschrijving Kamer van Koophandel. Hè. Dus dat kan een zelfstandige zijn, dat kan een eenmanszaak zijn, dat kan een groot bedrijf zijn, dat kan van alles zijn. En de overige belanghebbenden zijn de abonnementen voor de werknemers. Dus niet de directeur, groot aandeelhouder of de eigenaar van de zaak of de zelfstandige die, maar juist de werknemers die daarbij dus in dienst zijn. In zone 3 zitten overigens maar enkele bedrijven. Het gaat om een aantal, nou volgens mij wat staat hier, we krijgen het door van Jurjen Veld, een tandarts en een frietent. Dus het is niet heel omvangrijk, maar we faciliteren daarmee wel, zal ik maar zeggen, dat werknemers op een goede manier en in de buurt kunnen parkeren. En de samenloop in zone 3 wordt natuurlijk in die zin voorkomen dat de zakelijke gebruikers en de overige belanghebbenden, dus de werknemers, daar vooral overdag van gebruik zullen maken. En dan over het algemeen een aantal van de bewoners in ieder geval met de auto onderweg zijn. Dus volgens mij conflicteert het helemaal niet. En lossen we hiermee in ieder geval iets op waar bedrijven in die omgeving tegenaan lopen. Ja, mevrouw Beenders zegt iets over de verstrekking van de kraskaart. Ja, ik neem die mee. Ik heb daar nu geen antwoord op. Het is een concrete situatie die u blijkbaar aan de hand heeft gehad of waar u in ieder geval over geïnformeerd bent. Ik zal daar de collega's op wijzen.
Als het even mag. Ik heb de vragen aan Jurgen Veld gesteld, dus hij is op de hoogte daarvan. Maar nog geen antwoord. Dank u.
Dan excuus voor de heer Heuvelmans. In de snelheid die we al te pakken hadden, heb ik hem over het hoofd gezien. Hoe is het mogelijk? Maar daarom nog het woord aan de heer Heuvelmans.
Ja, dit is wel het woord in de tweede termijn, omdat de eerste termijn had de heer Seibe de opmerking gemaakt die ik ook wil maken. Maar gezien het antwoord van de wethouder. Volgens mij hebben we wel met elkaar een stramien dat in ieder geval bij veel verordeningen erin is geslopen en hier ook prettig zou zijn om het raadsvoorstel kort aan te geven als er geen wijzigingen plaatsvinden. Dan wel als er wijzigingen plaatsvinden, of die vooral technisch van aard zijn, dan wel conform landelijke wetgeving, dan wel dat er beleidskeuzeveranderingen hebben plaatsgevonden. En het zou prettig zijn als we die uniformiteit echt bij alle raadsvoorstellen daarin handhaven. Dat maakt het voor ons makkelijk, maar ook voor de collega's in de voorbereiding van fractievergaderingen, omdat er dan nog maar één van de collega's ook de verordening hoeft te bekijken en de rest kan gewoon zijn tijd nuttiger besteden. Want het is eigenlijk maar nodig dat één persoon zoiets bekijkt.
Wie nog meer in tweede termijn? Meneer Seibe, ga gang.
Het lezen van een verordening is niet onnuttig. En ik lees die toch wel. Maar het ging inderdaad om de afspraak, noem het zo, voor efficiëntie die de heer Heuvelmans noemt dat in een raadsvoorstel de hoofdpunten van een verordening of wijzigingen kort worden toegelicht. Zodat degenen die zich er verder in willen verdiepen op weg worden geholpen in die verordening. En in die lijn kan er dan ook staan voor ze staan dat er geen inhoudelijke wijzigingen zijn. Dus meer het principe. En we hebben inderdaad die afspraak van zoveel mogelijk de beleidsregels bij de verordening. En natuurlijk, als ze er niet bij waren geweest, dan denk ik dat er wel naar gevraagd had. Maar het ging over het ontwerp en de vaststelling. En de uitleg over zone 3, overige belanghebbenden, is duidelijk.
De op- en aanmerkingen meenemende. Ik weet niet of mevrouw Van Eyck nog een toevoeging heeft.
Nee, volgens mij is alles duidelijk. En ik krijg net van Jeun inderdaad door dat hij de vragen heeft ontvangen. Dus die zullen ook keurig beantwoord worden richting mevrouw Beenders. En ik denk dat ik gewoon erop gegokt heb of geanticipeerd heb dat u deze verordening zo zou vaststellen. En ik dat wel aan heb gedurfd om dat in één keer te doen.
Dankjewel. En uit alle vragen en antwoorden mag ik concluderen dat ook dit een hamerstuk is voor de raadsvergadering. Dankjewel. Brengt ons bij agenda punt 12. Prestatieafspraken 2021-2022 tussen woningcorporaties, huurders, belangenorganisaties en gemeenten. Waarin het voorstel ligt wensen en of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de prestatieafspraken 2021-2022 met Wonen Limburg, Woning Stichting Sint-Jozef, Stichting Huurders Belangen Midden-Limburg en de Huurdersadviesgroep. Wie wenst het woord hierover? Meneer Wieser, ga je gang.
Dank u wel, voorzitter. Hier worden gevraagd om wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de prestatieafspraken. Maar in het voorstel zelf staat ook nog dat de prestatieafspraken nu voor 2 jaar worden aangegaan. En vanaf 2023 steeds voor 4 jaar. En de vraag is, in hoeverre kan de raad dan grip houden? Kijk, als je van elk jaar kunt vaststellen, dan lijkt me dat misschien ook wel handig. 2 jaar kan ik ook nog wel volgen, maar 4 jaar vind ik dan wel erg lang. Ik weet niet, dat staat ook niet als wensen of bedenkingen om die in te dienen, maar ik heb daar dus wel een vraag over waarom dat dan gedaan is. En als tweede, de wensen en bedenkingen die wij al eerdere jaren ook hebben aangegeven, is dat Wonen Limburg toch een gezond woonbedrijf is, wat behoorlijk winst maakt. En de vraag is natuurlijk, waarom gaan wij dan gronden om niet geven aan Wonen Limburg? Tot zover een eerste termijn, voorzitter.
Dankjewel. Meneer Van der Loo.
Dank u wel, voorzitter. De inleiding begint met een zinsnede uit artikel 42 van de woningwet. Die bepaalt dat een corporatie met haar werkzaamheden naar redelijkheid een bijdrage moet leveren aan de uitvoering van het gemeentelijk huisvestingsbeleid. Daar wringt het enigszins. Regelmatig, al een aantal jaren op rij, heeft Weert Lokaal ervoor gepleit om ook op de kerkdorpen de activiteit van de woningbouwcorporaties te verhogen. Dat is tot heden niet gelukt. Dat heeft niet te maken, denken wij, met de inzet vanuit dit huis, maar met de houding van Wonen Limburg in deze. Die weigert om op de kerkdorpen ook activiteiten te ontplooien. Onze vraag is, zijn er nou mogelijkheden om met wellicht andere woningbouwcorporaties deze activiteiten toch te doen plaatsvinden? We kennen natuurlijk het Sint-Jozef, die daar een aantal pogingen toe gedaan heeft. Die hebben helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd. Zijn er andere, wellicht grote of grotere woningbouwcorporaties die dat wel willen. Wellicht kunnen we daar eens over nadenken. Als het gaat over tijdelijke woningen, hebben we daar natuurlijk gisteren behoorlijk goed bij stilgestaan. Alleen, dan komt eigenlijk weer hetzelfde verhaal naar voren. Wie wil, want we hebben kunnen zien dat ook op de kerkdorpen er ruimte is voor tijdelijke woningen, zelfs zeer geschikte ruimte is voor tijdelijke woningen. Welke woningbouwcoöperatie zou daarin mee willen gaan? Dan nog een vraag over de chaletwoningen op de Molenakker. Daar hebt u gisteren een verhaal over gehouden. Waarvoor dank. Hoe zit het nu in Stramprooi? Wie verzorgt daar nu, want dat hebben wij uit het stuk niet meer kunnen halen. Wie verzorgt daar nu het bouwen of het beheren van de chaletwoningen en woonwagens? Daar wil ik het in eerste termijn bij laten, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Steenbach.
Dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot het raadsvoorstel hadden wij een vraag over het volgende. De prestatieafspraken zijn opgebouwd met Wonen Limburg, Woningstichting Sint-Jozef, Stichting Huurdersbelangen, Midden-Limburg en de Huurdersadviesgroep. Wat wij ons afvroegen is wat de bijdrage is van Stichting Huurdersbelangen en de Adviesgroep. Omdat we dat niet terugzien zeg maar, in de prestatieafspraken, echt aangeduid met een hoofdstuk of inbreng vanuit de kant van deze twee partijen. Dus we vroegen ons eigenlijk af of daar een toelichting op te geven was of dat benoemd kan worden wat hun wensen en inbrengen zijn geweest in deze prestatieafspraken. Ik vind het jammer zeg maar, dat we daar niets van, geen bijdrage van deze partijen terugzien. Ik weet niet of dat gebruikelijk is, daarom dat ik de vraag stel. Dan met betrekking, ook de heer Wieser gaf het al aan, de 2 jaar en 4 jaar. Daar had ik inderdaad de vraag. De reden die volgens mij in het voorstel staat, dat het is afgesproken. Nou ja, dan denk ik is dat de enige reden. Hè? Het in de pas lopen met de coalitieperiode wordt genoemd als reden. Eerlijk gezegd vinden wij dat een tikkeltje magere argumentatie. Maar hoe wordt dat gewaarborgd, zeg maar, dat er tussentijds, als er ontwikkelingen zijn of behoeften, aangezien we even inderdaad kijkend naar gisteren, nogal wat ontwikkelingen op het gebied van wonen tegemoet gaan. Dus ik vraag me af of 4 jaar niet een te lange termijn is. Maar daar hoor ik graag even wat meer uitleg over. Voor zover in eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Binders.
Dank u wel, voorzitter. Ja, op de eerste plaats denk ik wel dat een compliment zowel aan de woningstichting Sint-Jozef als toch aan Wonen Limburg ook op zijn plaats is. Ook al is Wonen Limburg een coöperatie, en Wonen Limburg hoe langer hoe meer afgestapt van het coöperatie-idee, heb ik de indruk, en meer een verdienmodel gaan worden dan dat bij de woningstichting Sint-Jozef het geval is. Maar dat neemt niet weg dat ik denk dat als partner van de gemeente Weert dat we best heel erg tevreden mogen zijn met Wonen Limburg. Even kijkend naar het voorstel en de bijbehorende stukken, dan kwamen wij ook op dezelfde vraag als de heer Wieser en mevrouw Steenbracht ten aanzien van de prestatieafspraak om die vanaf 2023 voor 4 jaar aan te gaan. Wij weten ook niet of we dat eigenlijk moeten gaan doen. Of het niet toch beter is om die vinger aan de pols te halen en dan houden. En dan de betaalbaarheid staat natuurlijk onder druk van de huurwoningen. We zien ook dat we uiteindelijk een tekort hebben aan sociale huurwoningen. We zien ook dat het betaalbaar houden van de woningen, en dat heeft niet alleen te maken met de huur, maar dat zijn eigenlijk totale woonlasten, zoals u terecht ook al aangeeft, dat daar natuurlijk altijd een spanningsveld zit. En de solidariteitsheffing, die wordt natuurlijk betaald door de huurders die toevallig net iets meer inkomen hebben. Dat betekent dat de huurder die het kan betalen, meer gaat betalen en dat aan de onderkant altijd een probleem zal blijven ontstaan. Dus de vraag is natuurlijk hoe lang we hiermee door kunnen gaan en hoe lang we kunnen zorgen dat mensen gewoon een huur kunnen betalen. U schrijft ook van het is een probleem om te kijken of de betaalbaarheid, de betalingsrisico's die steeds in de huursector zit, hoe we die te lijf kunnen gaan. En wij vragen ons ook af, hoe kunt u dat nu echt beperken? En hoe staat Wonen Limburg daarin? En hoe staat Woningstichting Sint-Jozef, die daar toch minder mee te maken hebben, bijna niet, hoe staan die daarin? Dan blijkt ook dat in 2021 wordt onderzocht de beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen. Kunt u al aangeven of daar al iets mee is gedaan, of u daar al mee doende bent en in hoeverre Wonen Limburg daar ook mee doende is om daar in ieder geval verder op in te zoomen, want die druk is gewoon ontiegelijk hoog. Dan hebben we een vraag over de opvangwoningen die in de gemeente Weert beschikbaar worden gesteld. Wie bepaalt nu waar een opvangwoning komt? Dat zouden wij ook graag willen weten. Dan is het zo dat wij net als de heer Van der Loo ook de vraag hebben of het niet mogelijk is om op bepaalde momenten andere partners in te schakelen om te kijken of er woningen gebouwd kunnen worden in de kerkdorpen of waar dan ook. Wij weten dat het natuurlijk altijd afhankelijk is van de grond die al dan niet beschikbaar is. Ook daar ligt een uitdaging natuurlijk. Maar we zullen wel moeten gaan kijken of het mogelijk is of er nog meer partners zijn. Het andere punt wat we ook toch zeker willen aanhalen, dat is de leefbaarheid waarop in wordt gezet. Wij kunnen lezen dat de leefbaarheidsactiviteiten bij Wonen Limburg, dat ze daar per woning €250 aan uitgeven. En bij Sint-Jozef is dat slechts €25. Ik zou toch heel graag willen weten wat daar het verschil in is. Dan de andere vraag is dat u dat in het stuk ook staat dat er onderzocht moet worden of er een WMO-convenant kan worden gemaakt. Kunt u daar ook nog iets over vertellen wat dat betekent en hoe dat er mogelijk uit gaat zien? Dan even kijken, de verduurzaming van de woningen. Ja, dat is natuurlijk een prima zaak, maar we moeten het niet vergeten. Kijk, de huurder heeft wel profijt van die verduurzaming, maar per saldo betekent het dat de huurder meer gaat betalen. En achteraf pas zijn energielasten, als hij daarop overhoudt, terug gaat krijgen. Dus in eerste instantie komt meteen toch de verhoging bij de mensen die in de huurwoning wonen terecht. De tijdelijke woningen, ja, daar hebben we het gisteravond ook over gehad. En ja, ik zal me niet zeggen wat ik dacht toen ik dit vandaag las. Ja, ik ga het toch zeggen. Ik dacht, misschien is het toch wel een idee. We hebben gisteravond de hele presentatie gezien. Er is ook het HQ-terrein voorbij gekomen. En ik moet zeggen dat ik op een gegeven moment dacht, in de presentatie, meneer Seijbe, van de tijdelijke woningen staat ook HQ. Dus dan denk ik ook wel eens, is daar misschien nog iets mogelijk. Maar goed, dat is dan iets heel anders. Even kijken. Wat wij ook vinden is dat op Kind Moezel, daar wordt door Wonen Limburg fors ingezet om een ontwikkeling tot 2030 voor elkaar te krijgen. Door sloop en vernieuwbouw en noem maar op. Het plan hebben we gezien. Persoonlijk vond ik het een uitdagend plan, dat zeg ik heel eerlijk. Waar wij wel heel erg bang voor zijn, is dat daardoor de betaalbaarheid van de woningen, dat wij daar toch wel hele grote vraagtekens bij hebben. Het andere punt, we zien aan de overkant van het kanaal, zien we dat getracht wordt om in ieder geval de hofjeswoningen te realiseren. We weten allemaal dat er natuurlijk nieuwe woonvormen gaan ontstaan, zoals hofjeswonen en mantelzorgwoningen. Ik lees eigenlijk te weinig over het echt inzetten hier op. Men zegt wel, partijen houden aandacht voor de huisvesting. Maar ik zou liever zien dat dat iets stringenter werd neergezet. Dan staat er ook in het stuk dat de gemeente Weert bij het vaststellen van het nieuwe grondprijsbeleid met Wonen Limburg gaat onderhandelen over de grondprijs. Mogelijk gaat onderhandelen over de grondprijs. Omdat gemeente betrekt Wonen Limburg bij het nieuwe grondprijsbeleid nu uit een benchmark is gebleken dat de grondprijzen in Weert te hoog zijn. Dan interpreteer ik het misschien verkeerd. Maar kunt u dan uitleggen wat u concreet bedoelt? Even nog één ding. In de prestatieafspraken staat op pagina 14-15 bij 3.3 en 3.5. Wonen Limburg vindt het wenselijk dat huur een substantieel deel uitmaakt van iedere ontwikkeling van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan een vast aandeel van 30% sociale huur en 10% middenhuur. Larenveld biedt bijvoorbeeld ruimte daarvoor. Hoe kijkt u daar als gemeente tegenaan? En zouden wij in Larenveld mogelijk wat meer sociale huurwoningen kunnen realiseren? De standplaatsen van de woonwagens. Ik moet zeggen dat ik gisteravond verheugd was te horen dat u in ieder geval positief bent ingegaan op de vraag aan de Helmondsweg, Akkampmolen, van de bewoners om daar meer standplaatsen te realiseren. We kunnen wel zien in de media dat een doelgericht beleid om meer nieuwe plekken voor woonwagenbewoners, om die te realiseren, dat daar in Nederland nog niet veel van terecht is gekomen. Kunt u iets zeggen over hoe het hier in Weert eruit ziet? Want in november zou er eigenlijk een stuk voor liggen waarin we zouden kijken naar nieuwe woonwagenplaatsen. Compane heeft het onderzoek gedaan. Ik weet dat u daarmee doende bent, maar kunt u toch iets meer een doorkijkje geven wanneer we nu iets kunnen verwachten ten aanzien van de standplaatsen? Dat was het voor mij in eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Seben.
Voorzitter, het jaarlijkse voorstel voor de prestatieafspraak is een goed instrument om het werk van de corporaties en ook de samenwerking goed te kunnen blijven volgen en ook goede dingen af te spreken voor het vervolg. Het werkt ook. Rapportage 2019 is nauwgezet ingegaan op alle afspraken die eerder gemaakt zijn. Dit zou vaker op andere terreinen zo moeten, met rapportages over afspraken die eerder zijn gemaakt. Dus compliment daarvoor. Die samenwerking met Wonen Limburg is en ook met Sint-Jozef is goed. Ik denk dat we in het algemeen, zelfs vaker gezegd, niet te klagen hebben over de manier van denken en werken van de corporaties, dat echt toch de sociale taak heel goed wordt uitgevoerd. Dat blijkt ook uit dit stuk weer en de afspraken voor de komende tijd, waar wij verder ook dan niets over op te merken hebben. Nog even die behoefte wel aan sociale huurwoningen. In het stuk staat dat in 2019 30% van de verhuizingen, de woningen zijn toegewezen aan woonurgenten. Dat is al een hele zorgelijke indicatie van die druk. Als 30% bestemd moet worden voor woonurgenten. Daaraan gekoppeld 700 woningen in de sociale huursector tot 2030 als doel. Mevrouw Beenders noemde het percentage dat Wonen Weert als een soort ideaal heeft. In elk plan 30% plus 10% middenhuur. Ja, 700 woningen tot 2030. Als ik kijk naar de opgave die Weert heeft, dan komen we zelfs boven dat percentage. Dus dat lijkt me wat dat betreft al vreemd, nog afgezien van het feit dat 700 woningen tot 2030 in deze sector, lijkt me niet realistisch. Het geeft wel aan waar de zorg zit van Wonen Limburg. En die moeten we wel serieus nemen. En dan zullen we toch ergens moeten kijken naar meer plaats voor sociale huurwoningen dan we tot nu toe in de planning hebben zitten, denk ik. En dat het er dan 700 worden, dat denk ik dat dat niet lukt. Het zal misschien ook niet nodig zijn, maar het is wel een aanwijzing en een aansporing om daar wat meer aan te doen. Twee concrete puntjes nog, voorzitter. Over de jaarschijf 2021. De woonwagenbewoners zijn al genoemd, punt 6 op bladzijde 14. Begin 2020 heeft de provincie met het behoefteonderzoek afgerond. Wonen Limburg bespreekt graag met de gemeente of de uitkomsten van dit onderzoek aanleiding zijn om te kijken naar het huidig aanbod voor deze doelgroep in Weert. De gemeente zal de standplaatsen aan moeten leggen. Wonen Limburg zal de wagens moeten, voor zover het geen koopwagens zijn, denk ik dan. Ik lees hier de bereidheid van Wonen Limburg uit om daar wat mee te doen. Aan de andere kant staat het er redelijk vrijblijvend. En het tweede op diezelfde bladzijde, bladzijde 14.4 onder 3.3, dat WMO-convenant dat mevrouw Beenders ook al noemde. In Weert wil Wonen Limburg graag nog meer vorm geven aan deze samenwerking. Wonen Limburg en gemeente onderzoeken of er toch, het gaat me om dat woordje toch, een WMO-convenant gemaakt kan worden. Dat kan op twee manieren gelezen worden. Wonen Limburg had daar tot nu toe geen behoefte aan. Of Wonen Limburg heeft het meermalen gevraagd en van hieruit is gezegd, dat doen we niet, om de een of andere reden. Wat zit er precies achter? Graag daar uitleg over. En het punt van voor welke termijn prestatieafspraak in de toekomst moeten gaan gelden is al aan de orde geweest. Dat was het.
Dank u wel, meneer Van der Loo.
Dank u wel, meneer de voorzitter, dat u me nog een herkansing geeft. Op het gebied van de energietransitie had ik toch nog twee vragen. In de prestatieafspraak lezen we dat woningen die veranderen van huurder, dat die zonnepanelen krijgen op de huizen die dat kunnen hebben. Er zijn dus ook huizen die het niet kunnen hebben. Hè, om een of andere reden geen zonnepanelen kunnen krijgen. Is het een aanrader om deze woningen dan bij een postcode-roos onder te brengen, zodat ook daar de energietransitie een mede, of tenminste, ondersteund wordt. Dan nog één ding over het afkoppelen van hemelwater. Feit is dat, tenminste, naar mijn idee is het een feit dat de tuinen van ook huurwoningen steeds meer verstenen. Dat is een belemmering voor het afkoppelen van hemelwater. Hoe wil Wonen Limburg of andere woningbouwcorporaties Sint-Josef hieraan een oplossing bieden? Want ja, je kunt wel afkoppelen, maar als dan allemaal hetzelfde riool terechtkomt, dan heeft het nog weinig nut. Dank, voorzitter, voor de geboden gelegenheid.
Dankjewel, meneer Luisters.
Moet ik me natuurlijk ook aanzetten. Dank, heer voorzitter. Ik wil me ook heel erg aansluiten bij de woorden van Connie. Zeker als we kijken naar sociale huurwoningen, ook wel een doorn in ons oog dat er toch zo'n druk op staat. Daarom wil ik ook zeker wel verzoeken om zoveel mogelijk inzet richting het creëren van sociale huurwoningen. Om daar ook wat de druk op de woningmarkt weg te nemen. Ook de opvangwoningen. Maar vooral willen we toch ook een verzoek indienen om echt concreet door te pakken met de woonwagenplaatsen. Gisteren hebben we het al gehoord met de presentatie rond de tijdelijke woningen dat het 8 tot 10 jaar duurt om een standplaats te krijgen. En die signalen die hebben we al van verschillende kanten gehoord. Dus eigenlijk is het niet meer dan een oproep om kordaat daarop door te pakken. En bijvoorbeeld ook, er stond ook in de begroting wat eigenlijk eind van het jaar dat zou doorgepakt worden op die woonwagenplaatsen. Dus ook weer verzet naar volgend jaar. En voor de rest sluit ik me heel erg aan bij de woorden van koning Binders.
Dankjewel. Daarmee in eerste termijn de vragen gesteld. Ja, geef ik het woord aan wethouder mevrouw Van Eyck.
Ik keek voorzichtig nog even naar de heer Heuvelmans, maar die laat het voorbij gaan op de een of andere manier. U krijgt vast nog een herkansing.
Je kunt van allerlei woorden zeggen, maar als we de prestatieafspraken niet aanpassen, is de vraag wat de functie daarvan is.
Goed. Een aantal fracties heeft vragen over de looptijd en waarom we nu voorstellen om de looptijd van de prestatieafspraken in eerste instantie na 2 jaar en vervolgens na 4 jaar te verlengen. Dat heeft ermee te maken dat heel veel thema's die in die prestatieafspraken staan over meerdere jaren lopen. En je ziet heel veel herhaling ook in de prestatieafspraken terugkomen. Dus wij vinden het praktisch, handig en ook, ik denk, heel erg goed om ook meerjarige ontwikkelingen te kunnen volgen, om die naar een iets hoger niveau te tillen en daar de prestatieafspraken ook aan te koppelen. Dat betekent overigens niet dat u daarover niet jaarlijks iets mag zeggen, want de evaluatie en de uitvoeringsprogramma's komen jaarlijks naar de Raad toe. Dus in die zin verandert er denk ik niet eens zo heel erg veel. Overigens is dat ook iets waar u zich volgens mij... Nu, het is goed dat u zich daar nu over uitspreekt, hè, dat we ook uw mening daarover weten. Maar voor de voorliggende prestatieafspraken heeft het niet direct consequenties. De heer Wieser geeft nog aan, wonen in Limburg, maken toch veel winst. Nou ja, winst vind ik een beetje een foute uitdrukking voor een organisatie die staat voor een maatschappelijk belang. En ook een duidelijke opdracht heeft vanuit het Rijk en ook zeer beperkt is in de mogelijkheden van haar activiteiten. Dat is toch wel stevig ingekaderd allemaal. Wonen in Limburg heeft natuurlijk wel als een van de weinige corporaties een splitsing gedaan. Met waardoor Wonen Limburg Accent, een aan haar geleerde organisatie, in ieder geval in staat is om in het middenhuursegment te voorzien in woningen. Ik denk wel dat de coöperatie financieel gezond is, dat mag wel gezegd worden. Ze hebben een stevige portefeuille, ook een stevig eigen vermogen. Maar ja, dat zit nou eenmaal vast in stenen. En met de verhuurdersheffing en de beperking van de renteaftrek staat het investeringsvermogen van coöperaties in het algemeen en ook dat van Wonen Limburg heel stevig onder druk. Dus zij moeten ook iedere keer opnieuw de afweging maken. Waar investeren we? Op welk moment? Hoeveel volume kan daar gerealiseerd worden? Dus ja, ik vond dat een beetje een kort door de bocht conclusie. Maar ze zijn financieel gezond en gelukkig zijn ze in staat om stevig in onze gemeente te investeren. En ik ben daar als bestuurder in ieder geval heel erg blij mee. De heer Van der Loo van Weert Lokaal doet een oproep voor de activiteit in de kerkdorpen. Het is in de praktijk zo dat Wonen Limburg zich richt op de stad, dat Sint-Josef zich richt op de dorpen, waarbij ze dus ook stelt dat Stramprooi wat haar betreft prioriteit heeft en ja, de overige kerkdorpen daar niet heel erg stevig in terugkomen. Het punt bij Sint-Josef is, het is natuurlijk een relatief kleine corporatie, zeer beperkt ook in de investeringen die ze iedere keer en ieder jaar opnieuw kan doen. Als je kijkt voor het aankomend jaar waarin de burgemeester Smeijerslaan weg, waar 11 woningen worden gerealiseerd en in eind 21, begin 22 het plan voor de, help me, Monsieur Nolenstraat inderdaad, de planning staat, is het voor die corporatie eigenlijk wel op? Met andere woorden, ja, we hoeven daar niet aan te komen met van, goh, we hebben hier nog een project voor 4 of 5 woningen. Wilt u daar alsjeblieft inspringen? Ik hoor wel wat u zegt. En we zijn nu natuurlijk ook bezig met een aantal plannen, in ieder geval in Stramprooi en ook in Alt-Witte-Reide, wat redelijk actueel is. Waar wij ook van vinden, als je daar een programma realiseert, dat er zeker ook, zeker als je praat over tientallen woningen, dat daar ook ruimte moet zijn voor sociale huurwoningen. En ik zal die wens in ieder geval overbrengen aan Wonen Limburg. Wij spreken ze daar ook op aan, maar ik kan dat niet afdwingen. Dus ik wil me daar graag voor inspannen. Ik hoor wat u zegt, dus ik neem dat in ieder geval mee. Datzelfde geldt voor de tijdelijke woningen. U had nog een specifieke vraag over de chalets in Stramprooi. De chalets in Stramprooi, dat is allemaal gemeentelijke grond. Die worden verhuurd aan de woonwagenbewoners, waarvan de 2 plaatsen op Hoverveld zijn ook de woonwagens van de gemeente en die worden verhuurd. En op Savelveld is het zo dat de woonwagens van de bewoners zelf zijn. Dus dat zijn eigenlijk de enige plaatsen in de gemeente Weert, zal ik maar zeggen, die nog niet zijn overgedragen aan een corporatie. Zou overigens wel onze wens zijn om die onder te brengen bij de corporatie. Maar vooralsnog zitten die dus in onze eigen portefeuille. Mevrouw Steinbach vraagt al nadrukkelijk om de rol van de Stichting Huurdersbelangen en dus de rol van de huurderadviesgroep. Zij worden grotendeels wel vertegenwoordigd door de woonlastenwakers. De heer Dings is dat, geloof ik. En daar hebben we een aantal keren per jaar hebben we daar overleg mee om ook ervaringen te delen. En op die manier blijven we ook wel verbonden met wat er speelt binnen de huurdersbelangenorganisaties. Ook het contact met de woningcorporaties is goed. Maar zij hebben niet een inbreng in de zin van dat zij echt een bod doen. Vanuit de heer Dings is er meestal wel een presentatie waarin hij ook aandacht vraagt voor specifieke punten. En vorig jaar is er ook nog een bijeenkomst geweest in Roermond waarin eigenlijk alle corporaties en alle huurdersbelangenorganisaties en zo samen waren om met elkaar te bediscussiëren ook van waar lopen we als sector tegenaan en wie heeft welke rol daarin. Dus dat is vooral overleg en ogen en oren voor elkaars belangen. En dat is wat daar gedeeld wordt. En zij ondertekenen mee deze prestatieafspraken. Dus daarmee zijn ze ook echt wel partij in wat wij hier met elkaar vastleggen. Dat lijkt mij in ieder geval een hele prima rol voor een organisatie als huurderbelangenorganisatie. Want ja, zeker die voor Stramprooi is. Het zijn ook weer vrijwilligers die dat werk doen. En volgens mij hebben ze hun handen vol. En moeten we ook niet aan hun vragen om een heel formeel bod of wat dan ook te doen. Want dat zou ook niet passen. Dus die samenwerking die verloopt prima. Mevrouw Beenders doet ook vooral een oproep over voor het beschikbaar krijgen van voldoende sociale huurwoningen. Nou ja, zoals dat geldt voor sociale huurwoningen geldt het ook voor koopwoningen, voor starterswoningen, voor grondgebonden woningen, voor kavels. De woonmarkt zit aan alle kanten klem. En je moet voor iedere locatie bekijken wat het programma is wat daar passend is. Dan sluit ik ook meteen aan op de wens vanuit de coöperatie om ook eigenlijk in iedere woningbouwontwikkeling tenminste 30% sociale huur en 10% middenhuur af te nemen. Bijvoorbeeld een plan als Laarveld. Maar zoals we weten in Laarveld fase 3 zijn 152 kavels, althans percelen beschikbaar. Waarvan er 52 dus als zelfbouwkavel in de markt gezet worden omdat de enige locatie is waar je ook nog tot zelfrealisatie kan overgaan. Vervolgens 75 woningen worden gealloceerd aan projectontwikkelaars, projectwoningen, omdat er ook nog allerlei bouwclaims in het gebied liggen. Die gronden zijn door ontwikkelaars en de grondeigenaren ingebracht en daar staat tegenover dat zij dus ook het recht krijgen om een aantal woningen te bouwen. Dus die claims die moeten ook nog ingewisseld worden, waardoor überhaupt de theoretische ruimte om middenhuur en sociale huur te realiseren best wel beperkt is. Dus we doen daar wat we kunnen, maar ook om het plan, los van de voorwaarden die ik net al schetste, betaalbaar te houden en exploitatie ook niet nog negatief, maak je daar wel continu afwegingen in. Dus dat is wel wat er aan de hand is. Dus 25 sociale huurwoningen in fase 3 en in fase 4 worden de middenhuur woningen nog gerealiseerd die in het oorspronkelijke plan van fase 3 niet door konden gaan vanwege de huurcirkel die er nog ligt. Dus die nemen we mee in fase 3. En in Beekpoort Noord wordt inderdaad het hofje met sociale huurwoningen gerealiseerd. Ook dat is echt een enorme uitdaging. Want we gunnen de mensen de woningen op die plek. Maar we hebben met elkaar ook een visie vastgesteld. En we werken ook met een beeldkwaliteitsplan. En het beeldkwaliteitsplan, bijvoorbeeld het dakenlandschap, wat we daar heel erg graag in terug willen zien, is voor sociale huur best wel ingewikkeld. Omdat zij toch kijken van hoe kunnen we die woning tegen een zo goed mogelijke prijs realiseren en ook tegen een betaalbare prijs vervolgens kunnen verhuren. En dat wringt en dat knelt wel eens. Dus dat is continu wikken en wegen. Maar wij doen echt ons best om in ieder programma wat we met elkaar ontwikkelen, daar voldoende ruimte voor te vinden. Ja, die 700 woningen die Wonen Limburg nog denkt te moeten realiseren tot 2030, dat is een enorme opgave. Ik zou, als u me nu vraagt van hoe gaan we dat doen, ik zou het niet weten. Ik vind dat echt een hele grote vraag, waarbij we nu wel zien als we kijken naar de gebiedsvisie Keent-Moezel, dat we daar toch door een stukje verdichting en iets meer stapelen, een bijna 200 woningen gaan toevoegen. Dus op die manier moet je wel de ruimte gaan vinden, iets meer de hoogte in. En met name die binnenstedelijke locaties echt optimaal benutten. Dat is eigenlijk vooralsnog de enige manier om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is een uitdaging. Maar weet je, het is een wens, het is een bod wat zij doen. Zij geven aan wat zij denken wat ze nodig hebben. En wij spreken met elkaar af om ons daar in ieder geval voor in te spannen. De leefbaarheid, daar reserveert Wonen Limburg ontzettend veel geld voor. In tegenstelling tot, of nou ja, u bracht het als in tegenstelling tot de Stichting Sint-Jozef. Maar het is totaal niet met elkaar te vergelijken als je kijkt dat Wonen Limburg hier de grotere wooncomplexen heeft, waar toch wel wat zwaardere vraagstukken zitten, waar wat meer problematiek bij elkaar komt, waar dus ook meer inzet nodig is van complexbeheerders en leefbaarheidsmedewerkers in vergelijking met Stramprooi, waar het toch gaat voornamelijk om grondgebonden woningen. Het is toch wel echt een ander vraagstuk. Ik vind het heel fijn en heel mooi dat zij daar zo stevig op inzetten. Samen met Punt Welzijn en ook de gemeente, om het in die wijken in ieder geval ook, en met name ook in die complexen, leefbaar te houden. Het WMO-convenant stelt u nog een vraag over, dat deed de heer Seibe ook. In de praktijk is het zo dat we natuurlijk met alle partners in dat maatschappelijk veld en ook vanuit de zorg met elkaar samenwerken. En we met elkaar ook afspreken wie welke rol daarin pakt. De behoefte vanuit de coöperatie is wel dat we dat iets meer gaan formaliseren. En dat is iets wat de gemeente tot nu toe niet nodig heeft gevonden. Ja, misschien druk ik me dan niet helemaal goed uit, maar het gaat zoals het gaat en het werkt op zich prima. En we willen daar toch iets, elkaar ook wat beter en wat steviger op kunnen aanspreken, omdat de uitdagingen op dat gebied ook wel steeds groter worden. Dus het is niet zo dat er nu iets niet goed gaat of iets niet functioneert, maar gewoon van laten we daar een extra stap in zetten met elkaar en daar ook goede afspraken over maken. De verduurzaming die zij inzetten, zij geven aan van met betrekking tot de bestaande voorraad wat hun voornemen is om het aantal woningen naar een beter energieniveau te brengen. Dat kan gaan om isolatie, dan wel het aanbrengen van zonnepanelen, noem het maar op. U stelt dat zich meteen vertaalt in een hogere huur, wat volgens mij niet zo is. En we kijken over het algemeen wel naar totale woonlasten. En als met de investering de totale woonlasten omlaag gaan, omdat de energielasten omlaag gaan, dan is dat natuurlijk ook voor de huurder is dat in ieder geval winst. Ja, de tijdelijke woningen NHQ, ik denk, dat is een opmerking inderdaad. Ik weet niet of u dan gaat praten met de mensen rondom de kazerne. Dat lijkt me nog niet zo'n hele makkelijke locatie, los van het feit dat, en dat heb ik gisteren denk ik ook uitgelegd, het gaat juist om het feit dat wij als gemeente de gronden om niet ter beschikking kunnen stellen en een derde partij dat niet zo snel zal doen, waardoor de exploitatie nog meer onder druk komt te staan, beter gezegd nog negatiever wordt. Kent Moezel heeft een, u noemde 2030, we zitten echt wel op 2040. Dus het is echt wel een trek van 15 tot 20 jaar wat we daarvoor uittrekken. De bedoeling is, en dat heeft u denk ik in de visie ook kunnen lezen, voor u, zover u daar al kennis van heeft kunnen nemen, dat het absoluut de bedoeling is om de mensen die in de wijk wonen ook in de wijk te laten blijven. En ook tegen dezelfde lage huren die daar toch over het algemeen gelden. Dus daar is aandacht voor. Dat is ook een van de doelstellingen die Wonen Limburg in dit traject met zich meeneemt. Beekport Noord heb ik denk ik op gereageerd. Ja, hofjes wonen en nu de ontwikkeling Beekport Noord is een heel concreet voorbeeld. Maar het gaat natuurlijk ook over de woonzorgcomplexen en allerlei nieuwe concepten waar eigenlijk we wel bezig zijn. En als ik u goed begrijp, roept u op om daar misschien nog wel wat steviger op in te zetten. Dat u dat misschien nog niet zo zichtbaar vindt. Maar het heeft absoluut onze aandacht en de initiatieven vanuit de samenleving worden ook gefaciliteerd voor zover dat kan. Niet ieder plan is wat dat betreft even haalbaar en even realistisch. De grondprijzen van de gemeente Weert op het gebied van sociale huren, voor sociale huurwoningen. Daarvan stelt Wonen Limburg dat die niet in de pas lopen, dat die in Weert hoog zijn. Ze hebben dat zelf gebenchmarkt. En wij nemen dat nu mee in de actualisatie van onze grondprijsbrief. Daar stelt u ook de prijzen vast voor de sociale huurwoningen. En als iemand zo'n signaal afgeeft, dan moet je daar iets mee doen. Dus daar zijn ze vanuit planeconomie zijn ze daar naar aan het kijken. Dus daar gaan we op terugkomen. Als dat echt aan de orde zou zijn, dan zullen wij ook een voorstel doen om daar iets mee te doen. De 30% sociale huur, 10% middenhuur, daar heb ik denk ik op gereageerd. Diverse fracties stellen nog vragen over de woonwagenbewoners. Het onderzoek heeft in 2019 plaatsgevonden, grotendeels. Het voorjaar 2020 zijn de resultaten daarvan bekend geworden. Die zijn in ieder geval bestuurlijk toen met elkaar besproken binnen de provincie, maar ook binnen het bestuurlijk overleg wonen van SML in Midden-Limburg. De publicatie, dus de openbaarmaking van de stukken, is toen op verzoek van de provincie uitgesteld naar juni. We zaten toen ook een beetje bij aan van corona en we hadden ook informatiebijeenkomsten gepland. Maar dat was nog niet op alle locaties in Limburg met elkaar afgestemd en doorgesproken. Dus dat is pas op een later moment is dat gebeurd. En vervolgens is er ook een plan van aanpak aangekoppeld van hoe gaan we nu komen tot deze behoeftepeiling. En dan de vertaling naar de praktijk. Hoe kom je dan tot het uitbreiden van de woonwagenlocaties. Maar ook een verdieping van het behoefteonderzoek waar het gaat om de aantallen. Het behoefteonderzoek geeft vooral aan, als we kijken naar de enquêtes, de mensen die bevraagd zijn, dan schatten wij in dat we voor Weert 34 plaatsen zouden moeten toevoegen. Maar een van de aspecten die in de enquête niet is benoemd en niet is onderzocht, is de doorstroom. Met andere woorden, er zijn ook mensen die die komen te overlijden. Dus je hebt een bepaalde mutatiegraad, ook op de standplaatsen. Die wilden we graag ook meegenomen hebben. En we vonden het belangrijk om ook per locatie met de mensen in gesprek te gaan. Om de behoeftepeiling die we hebben gedaan en de uitkomsten daarvan nog een keer te valideren. En ook te komen tot goede voorstellen. Nou, die gesprekken die lopen op dit moment. Die worden straks allemaal geclusterd. En in februari komen we bij u terug met ons voorstel voor wat betreft de uitbreiding van de diverse locaties. En ja, het uitvoeringstraject wat dan vervolgens op gaat volgen. Dus dan wordt u eigenlijk ook gevraagd om een principeuitspraak. Nou ja, als die er ligt, dan kunnen we met de eerste locaties aan de gang voor wat betreft het opstarten van de planologische procedures. Want dat is per locatie een bestemmingsplanwijziging. Dat heb ik u gisteren ook al verteld. En dat neemt de nodige tijd in beslag. Dus zo gaat dat traject er in ieder geval uitzien. Dus als je het inderdaad hebt, vroeg de heer Seibe ook, hè, van wat is de behoefte en wat is op dit moment het aanbod. Ja, dat knelt. Zoals het ook knelt met sociale huurwoningen, zoals het ook knelt met grondgebonden woningen, met koopwoningen in alle facetten. Dus dat geldt ook voor deze groep. De WMO ook convenant heb ik op gereageerd. De heer Duisters had niet nog additionele vragen. De heer Van der Loo had nog een aantal vragen in relatie tot de energietransitie. Niet alle daken zijn geschikt. Ja, soms heb je te maken met wooncomplexen en dan kun je het natuurlijk alleen maar helemaal bovenop zetten. Maar dat betekent niet dat je het hele complex kan voorzien van energie die opgewekt wordt. De laatste keer dat ik met Wonen Limburg heb gesproken, maar de heer Gabriels heeft ook regelmatig contact met Wonen Limburg, is om te kijken ook hoe we gezamenlijk daarin kunnen optrekken. Bijvoorbeeld door inderdaad het ter beschikking stellen van daken en het kunnen participeren middels postcode regeling. Maar misschien dat de heer Gabriels daar iets uitgebreider op kan reageren. Het afkoppelen van hemelwater, ja, terecht. Er zijn heel veel versteende tuinen. We hebben op een gegeven moment ook geconstateerd dat er heel veel wordt geparkeerd in voortuinen. Ja, dat zijn allemaal onderwerpen die wel door ook de huurdersbelangenorganisaties of door de beheerders van de complexen met de bewoners worden besproken. En op het moment dat wij als gemeente met rioolvervanging bezig zijn of met afkoppelprojecten, dat in die omgeving, in die wijk of in die straat of in die buurt ook geschakeld wordt met Wonen Limburg om daar gezamenlijk in op te trekken om ook richting de bewoners van de sociale huurwoning aan te geven. Dit traject gaat nu lopen. Dat betekent dat we graag deze stappen zouden willen nemen om mensen in ieder geval ook die kant mee in te bewegen. Want als zij het versteende oppervlak laat liggen, dan heeft het heel weinig zin om het regenwater daarop af te storten. Dus dat is ook een gezamenlijke inspanning die we daar leveren. De opvangwoningen die gaan via het zelfregiecentrum. Dus die verwijzen de mensen door naar die opvangwoningen. Die zijn dan van wie zijn die? Die zijn wel van Wonen Limburg, maar het beheer en de planning en alles daaromheen wordt gedaan door het zelfregiecentrum. Okay.
Het antwoord aan de
heel kort. Wonen Limburg zit ook samen met Weert Energie en de gemeente in het Warm Wonen Weert project. Dus daarin worden ook die woningen van Wonen Limburg ook zonder dak, maar ook echt zo veel als mogelijk verduurzaamd. Er is nog steeds een motie die u ingediend heeft 2 jaar geleden, of in ieder geval die wij nog waar wij nog mee bezig zijn om daar uitvoering aan te geven. En daarmee komen we nog terug naar de raad. En dat heeft ook te maken met die postcode roos en ook met mensen die, laten we zeggen, niet kunnen investeren in duurzame energie, maar wel op een bepaalde manier dan via een dak van een groot bedrijf of een ander iets waar veel zonnepanelen kunnen komen, toch gebruik kunnen maken van zonnepanelen op een ander dak. Maar dat is ingewikkeld, omdat je dan rekeningen moet overnemen en dergelijke. Dus dat, daar zijn we nog op aan het broeden. Komt nog.
Dankjewel. Dan in tweede termijn. Meer. Meneer Van der Loo, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de beantwoording, uitgebreide beantwoording. Eén vraag van mij is, denk ik, door mij onduidelijk gesteld. Want daar kreeg ik een antwoord op waarvan ik denk, dat weet ik, maar ik wil iets anders. Mijn vraag was iets anders. En dat ging over de kerkdorpen. Is het niet mogelijk om een andere woningbouwcorporatie in te schakelen bij dit soort van projecten? Ik ken de situatie bij Sint-Jozef. Ik kan me voorstellen dat die niet alles kunnen behappen. Dus wat dat betreft zou ik daar nog een antwoord op willen hebben. Dan nog even over de onduidelijkheid over de bijdrage aan de leefbaarheid. Misschien moet daar ook wel iets meer eenduidigheid in komen. Want de een die rekent de personeelskosten erbij en de ander doet dat niet. En dat geeft al een heel verschillend beeld. En daarnaast, ja, ook er zit natuurlijk ook een verschil in problematiek. Dan het al dan niet jaarlijks bespreken van deze prestatieafspraken, er wordt nu een oplossing gezocht in het op een langere termijn zetten van deze prestatieafspraken. Misschien is het een kwestie van presentatie en moeten we het toch jaarlijks blijven doen. Als we namelijk een onderscheid maken in langlopende projecten en kortlopende nieuwe projecten, dan kunnen we jaarlijks deze prestatieafspraak blijven volgen en bespreken en daar eventueel sturing aan geven. Ik zou het jammer vinden om dat naar 4 jaar te brengen. Het heeft niet onze voorkeur, laat ik het zo zeggen. Ik kijk nu even heel goed, voorzitter. Ja, dat in tweede termijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Wieser.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder zei, dank u wel voor de beantwoording overigens. In de antwoorden zei de wethouder, het is een beetje kort door de bocht conclusie dat Woon Limburg, dat ze veel winst maken, omdat het investeringsvermogen onder druk staat. Maar ik citeer dan toch nog heel even uit het jaarresultaat, wat op het jaarverslag, wat gewoon online staat. Het resultaat na belastingen in 2019... is 288 miljoen positief. In 2018 was het resultaat 203 miljoen positief. Dat zijn ongelooflijke winsten, ongelooflijke resultaten, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Het zijn ongelooflijke resultaten, het is meer dan de begroting van Weert. Dus om dan te zeggen, ja, die tijdelijke woningen bijvoorbeeld, daar zit een exploitatietekort op, of de hofjeswoningen waar u aan refereerde, dat het moeilijk was om die exploitatie rond te krijgen. Denk ja, als je een maatschappelijke opgave hebt als Wonen Limburg en de gemeente natuurlijk ook, dan denk ik dat je soms op projecten heel veel winst maakt en andere projecten maak je dan verlies. Het zij zo. Dat is hetgene wat ik nog in tweede termijn wilde inbrengen, voorzitter.
Dankjewel, mevrouw Beenders.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil u allereerst bedanken voor de uitvoerige beantwoording van de vragen. En u daarmee ook complimenteren voor de dossiers die u gewoon goed beheert. Dat mag ook een keer gezegd worden. Ik echt wel petje voor af, gisteravond ook. En ook uw secondant, om het zo maar even te zeggen. Terzijde zullen we maar zeggen, maar het mag wel gezegd worden, vind ik. Het andere is dat bij de woningcoöperatie Sint-Jozef zie je heel duidelijk, die twee dingen gaan we realiseren. We gaan een aantal woningen proberen we te verkopen, 2 tot 4 woningen per jaar proberen we te verkopen. Ik hoop dat zij ook dan verkopen aan de doelgroep die ze noemen, dus of de mensen die de woning bewonen. He, of starters op de markt. En ik hoop niet dat we daar dingen gaan doen doordat er weer bewoning gaat plaatsvinden door andere mensen dan die. Dus misschien dat een woonplicht kunnen we niet opleggen, dat heb ik begrepen. Maar u begrijpt vast wel wat ik bedoel. Het andere is dat bij Wonen Limburg ik iets meer moeite heb om direct de vinger te leggen achter wat gaan we nu realiseren in 2021, omdat natuurlijk een aantal plannen waar ze nu mee bezig zijn, die worden in 2021 gerealiseerd. Denk aan UWV, denk aan de kluis, waarvan Woon Limburg in ieder geval de medewerking is gekomen om daar zaken te gaan verhuren. Het andere is dat ik dan de Beemdestraat zie staan en waar ze willen kijken om dat te herontwikkelen. Waar moet ik verder nog aan denken direct dat Woon Limburg dan in 2021 gaat oppakken? Of gaat echt alle aandacht naar Kindmoezel uit?
Dank u wel, mevrouw Steenbach.
Dank u wel, voorzitter. Als eerste bedankt voor de beantwoording van de vragen. Waar ik nu even op terug wilde komen is op eigenlijk de evaluatie die erbij zit over 2019. En het stukje inderdaad een beantwoording over de bijdrage die dan de huurdersbelangenorganisatie al dan niet hebben. En ik begrijp gewoon dat u aangeeft van nou, het is niet concreet te benoemen wat hun bijdrage zeg maar is. In algemene zin zijn ze erbij betrokken. En ik lees ook in de inleiding zeg maar van de prestatieafspraken, daar worden ze ook genoemd, dat daar de samenwerking mee plaatsvindt met de huurdersbelangen en die adviesgroep of de organisatie die u verder net noemde. Wat dan in de evaluatie staat, en daar viel mijn oog eigenlijk even op, dat is bij 4.4.3 dat corporaties werken de regionale afspraken om te komen tot een duurzame start van statushouders verder uit. Daar staat dan onder, de huurdersorganisaties hebben met de universiteit Maastricht contact opgenomen om meer onderzoek naar te doen. Dit is nog niet opgepakt. En ik vraag me dan even af wat daar de bedoeling eigenlijk van is om dat onderzoek na te laten doen. Omdat de gemeente naar mijn idee haar taak op inburgering terug heeft gekregen. En ik me dus afvraag wat dan de rol is van deze huurdersorganisaties om daar onderzoek na te laten doen. Dus ik ben even zoekende naar wat dat betekent. Dat is eigenlijk voor de tweede termijn mijn vraag.
Dank u wel. Daarmee alle vragen gesteld in tweede termijn. Het woord aan de wethouder mevrouw Van Eek.
Ja, dank u wel. De heer Van der Loo herhaalt zijn vraag in de eerste termijn met betrekking tot zijn er dan niet andere corporaties die wellicht zouden kunnen voorzien in woningbouw, sociale huurwoningen in de kerkdorpen. Ik reageer maar gewoon zoals ik denk dat het is. Ja, wie dan? Jaren geleden, ja, de heer Seibes te knikken. Jaren geleden is er juist, zal ik maar zeggen, in de portefeuilles dusdanig geschoven dat corporaties bepaalde aandachtsgebieden hebben gekregen. En er zijn ook heel veel corporaties in elkaar gefuseerd. En uiteindelijk is daar Wonen Limburg ook uit ontstaan. We hebben natuurlijk 2 corporaties die ook nog actief zijn in Weer, maar die zijn gekoppeld aan specifieke complexen. Woonzorg Nederland en Domus. Ja. Er is inmiddels alweer een andere corporatie, ook alweer doorgefuseerd. Dus je merkt toch ook in die corporatiewereld dat een bepaalde omvang en volume nodig is om überhaupt iets te kunnen doen. En dan zijn er gewoon geen corporaties die in dit verzorgingsgebied actief zijn. Dus ik kan hier ook hier geen toezeggingen doen, want ik zou het antwoord echt niet weten. U komt nog even terug op de prestatieafspraken jaarlijks. Dat is dus nu het geval. We stellen voor om ze nu voor 2 jaar af te spreken en vervolgens voor 4 jaar. En ik heb in de eerste melk aangegeven, we komen ieder jaar naar de raad toe met een evaluatie en een uitvoeringsprogramma. Dus dat is eigenlijk, als je het hebt over de monitoring van de prestatieafspraken die je maakt, die borg je, zal ik maar zeggen, door de evaluatie zoals we hem nu ook hebben gedaan, daarin op te nemen. En ook in het uitvoeringsprogramma te kijken welke concrete acties dan voor het volgende jaar worden afgesproken. Maar er zijn gewoon te veel activiteiten. En mevrouw Beenders duidt daar ook een beetje op van ja, die afspraken die u met Wonen Limburg maakt, die lijken wat minder concreet. Ja, dat zijn vaak vele grotere ontwikkelingen die over de jaargrenzen heen gaan. En natuurlijk moet je die blijven monitoren, moet je ze ook bij blijven sturen als dat nodig is. Maar volgens mij kunnen we dat prima doen door die evaluatie en de uitvoeringsprogramma's aan u voor te leggen. Overigens zou ik bijna zeggen van goh, laten we er een keer mee oefenen volgend jaar. En als het niet bevalt, kunnen we altijd nog besluiten van ja, het voornemen was dat om het 1 keer in de 4 jaar te doen. Maar dat vinden we eigenlijk helemaal geen goed idee, want het afgelopen jaar is dat ons niet zo goed bevallen. Dus laten we gewoon, ja, laten we wat mij betreft proberen om er op deze manier invulling aan te geven. De heer Wieser duidt nog op het resultaat van Wonen Limburg. Nou, ik weet dat u ook wel wat vastgoed heeft. Dus u weet ook hoe de winst ontstaat. En de winst is de waardestijging van het vastgoed. Daarom zei ik in de eerste melk, het zit hartstikke vast in stenen. Dus het is papieren winst. Ik kan er niet zoveel van betalen van papieren winst. Dus dat is wel een beetje een vertekend beeld. En het effect daarvan is bovendien ook nog door de waardeontwikkeling op papier, wat is inderdaad gepresenteerd wordt als winst, dat de basis van de verhuurdersheffing nog eens een keer gierend omhoog gaat en die afdracht dus ook weer verder stijgt. Dus ja, het geeft denk ik een wat vertekend beeld. Er zijn overigens heel veel studies nagedaan. Er liggen ook hele goede rapporten van wat dat eigenlijk betekent, zo'n positie van zo'n woningcorporatie. En dan doe ik toch op de reactie in de eerste termijn het investeringsvermogen. Dus überhaupt de ruimte die ze hebben om überhaupt te kunnen financieren, ook binnen wat banken van hun verwachten en eisen. Dus daarmee staan die exploitaties toch echt onder druk. Mevrouw Beenders refereert nog even aan de afspraken met Sint-Jozef over de verkoop van een aantal woningen. Daar is een zelfbewoningsplicht aan gekoppeld. Dus heel vaak gaat het inderdaad om de huidige bewoners die nou ja, ook een carrière hebben gemaakt waarschijnlijk op hun, qua werk of qua inkomen. En daarmee in staat zijn om een woning te kopen. En daar wordt dus die zelfbewoningsplicht aan gekoppeld. Ja, Wonen Limburg heel concreet, Laveld fase 3, de 25 sociale huurwoningen en het hofje op Beekpoort Noord. De gebiedsvisie Keent Moezel zal de nodige aandacht vragen, maar zal nog niet tot uitdrukking komen in daadwerkelijke woningbouw, want daarvoor zijn de procedures ook gewoon te lang. En Beemdestraat 36, die viel u op. Dat hebben we inderdaad ook gegund aan Wonen Limburg om te kijken of daar een herontwikkeling mogelijk is. Koninklijke Hof 5 is daar aan het tekenen om te kijken wat daar haalbaar is. En ik ga het ook gewoon hier zeggen. Beemdestraat, is het 38? Oh, 36. Het pand van de familie Geens is naar alle waarschijnlijkheid gekocht door een belegger. En draait mee in deze ontwikkeling. Dus het wordt waarschijnlijk één ontwikkeling waarin verschillende segmenten woningen gerealiseerd kunnen wonen. Ik heb ja, ooit een strategie gekozen en hier ook gezegd van ik hoef er volgens mij maar één uit te kopen en die ander die volgt dan waarschijnlijk vanzelf. En de markt heeft dat goed opgepakt. Dus ik ben daar zelf heel erg blij mee. Dus die haalbaarheid wordt op dit moment onderzocht. Mevrouw Stijnbach refereert nog aan een inbreng die vanuit de huurdersbelangenorganisaties kwam. Dat had betrekking inderdaad op de duurzame start van statushouders. Dat is niet van de grond gekomen. Dus dat is een actie die bij hun lag, waar zij niet in geslaagd zijn. En u merkt terecht op vanaf 1 juli 2021 komt die taak ook heel nadrukkelijk weer bij de gemeente te liggen. En pakken wij dat als gemeente ook verder op. En zal die rol ook niet zozeer meer daar liggen, maar waarschijnlijk wel in gezamenlijkheid ook.
Ze hebben gekomen aan het eind van dit agendapunt, waarin, als ik in ieder geval goed op heb gelet, veel gevraagd en opmerkingen zijn gemaakt en ook veel geantwoord door de wethouder. En ik heb eigenlijk één toezegging gehoord, of was een wens uit de raad, om het raadsvoorstel in ieder geval de opmerking te maken of in te vermelden als wat er gewijzigd was, wat dat dan gemakkelijker was om in de fracties te kunnen lezen en eerder inzicht te hebben. Nu. Ja, ja. Nou, Dan heb ik dan toch nog één vraag. Of we een hamerstuk of een bespreekstuk hebben.
In principe kan dit geen hamerstuk zijn. Het is wensen en bedenkingen indienen. En als we geen wensen hebben en geen bedenkingen na deze avond, kunnen we er helemaal niks meer over zeggen. En dan lijkt het een hamerstuk.
Maar u hebt nog wensen. Bespreekstuk. Helder. Dank u wel. Dan ben ik toegekomen aan de sluiting van de vergadering. Met dank aan alle aanwezigen om weer vanavond hier te mogen zijn. En wens ik u nog een goede reis huiswaarts en blijf allemaal gezond.
Voorzitter, ik heb speciaal het ding meegebracht omdat we nog een experiment moesten doen.
Inderdaad, meneer Van Loo en meneer Seibe, dat stond erop. Maar het is nog niet helemaal in werking bij Go. Dus we moeten dit uitstellen.
Ik hoor het wel.
Wij komen erop terug.
Ik hoor het wel en ik...